Johannes 4, vers 20 tot en met 24. Onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Vers 23. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen. Kan je tegen jezelf zeggen, het is nu. Het is nu. Het is niet. Ik moet niet wachten tot morgen. Het is nu. Als Jezus het 2000 jaar geleden heeft gezegd dat het nu is, dan is het zeker nu. Amen. De tijd is nu gekomen dat wie de Vader echt aanbidt, echt, hem aanbidt in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt moet dat doen in geest en in waarheid. Amen. Ik wil even inzoomen op vers 23. In de Statenvertaling, dat is een andere vertaling van de Bijbel, dan leest men deze vers als volgt. Vers 23. Maar de uren komt en is nu wanneer de ware aanbidders, de Vader aanbidden, zullen in geest en in waarheid, wat de Vader zoekt, ook de zulken die hem al zo aanbidden. Dat is een beetje moeilijk Nederlands, maar er zijn twee woorden op de welke ik wil focussen vandaag. Dus de ware aanbidders en de Vader zoekt. Amen. Kunnen we even bidden voor onszelf in Jezus' naam. Vader, ik wil bevonden worden in uw aanwezigheid als een ware aanbidder, Heere. U bent op zoek naar ware aanbidders. Jezus, ik bid in de naam van de Heer, halleluja, dat u mij mogen vinden vandaag als een ware aanbidder in Jezus' naam. Amen. Wist je dat God op zoek is naar iets, naar iemand? God is niet op zoek naar religieuze mensen. God is niet op zoek naar mensen die een of andere betekenisloze rite kunnen uitvoeren. Amen. Nee, God is op zoek naar ware aanbidders. Je zou niet denken dat God op zoek moet zijn naar iets of iemand. Hè? Hoe kan een wezen dat alwetend is, alomvattend, alomtegenwoordig, almachtig is, hoe kan deze almachtige God nood hebben aan iets? Ik weet in ieder geval dat wij nood hebben aan hem. Maar dat hij op zoek is naar ons, naar de ware aanbidders, amen. En we kunnen enkel en alleen maar ware aanbidders zijn, amen, wanneer we in Christus zijn. Wanneer ik denk van God is op zoek naar niet een of andere traditie, maar is op zoek naar ware aanbidders, dan moet ik toch wel er zeker van zijn om te weten van wat is een ware aanbidder. Als God dat zoekt, dan wil ik wel weten, wat is een ware aanbidder? Ik wil wel gevonden worden door God. Ik wil niet van alles zitten te doen en uiteindelijk niet gevonden worden door de Heer. Ik ben inderdaad op zoek. Mensen in algemeen hebben allemaal nood aan bepaalde zaken. We leven in een wereld, elke mens op aarde is op zoek naar iets. We aanbidden allemaal wel iets of iemand. Van het aanbidden van popsterren en rockgoden, tot het aanbidden van sportsterren, tot de hedendaags. Nu zijn er vooral politiekers die men aan het aanbidden zijn, omdat zij denken dat, de mensen denken dat de politiekers hun wereld kunnen veranderen. Hè? Ze denken dat als we zoveel macht geven en we geven het allemaal aan de overheid, zij kunnen ons gaan beschermen. Maar vroeg of laat al die zaken, en die kunnen bijdragen, en God heeft de overheid ingesteld, amen, als zijnde een instrument van God om ons te beschermen en om ons veilig te houden. Dat kunnen we lezen in Romeinen hoofdstuk 13, dat zij aangesteld zijn door God. Maar we weten allemaal dat wanneer een mens zonder Christus in zijn hart heeft, dat hij corrupt geraakt. Hè? Ze zijn allemaal op zoek naar meer geld en meer succes en meer invloed. Dus vroeg of laat gaan die zaken toch scheef lopen. Dus leg je volle hoop niet in mensen die falen. Amen. Aanbid de verschillende presidenten en in Amerika een paar jaar geleden, wanneer Trump de verkiezing had verloren. Het was alsof mensen heel hun wereld in duigen viel. Alsof al hun hoop dat ze hadden gesteld in deze bepaalde Messias was nu blijkbaar voorbij. Stel je hoop, stel je aanbidding niet in een mens. Amen. Want dat gaat falen. Een mens kan maar zoveel doen voor u. Amen. Maar de Heer, amen, is degene die altijd bij je gaat zijn. De Heer is degene die het werk reeds aan het kruis heeft gedaan. Die heeft gezegd, amen, de prijs is betaald. Hem en hem alleen verdient alle aanbidding. Amen. Dank u, Jezus. Dus elke mens is op zoek naar iets. Allemaal zitten we iets of iemand te aanbidden. Sommigen zeggen, ja, maar ik ben atheïst, ik geloof in niks. Wel, je aanbid jezelf. Amen. Soms, de atheïsten en de humanisten, zij maken mensen in hun eigen beeld. Zij scheppen de mens in hun eigen beeld. Amen. En ze maken hem dus, de mens, centraal als de redder. Ik dacht vroeger zo. Ik zal mezelf wel redden. Ik zal zelf wel hetgeen zijn dat ik nodig heb. Ik kan in mezelf wel iets naar boven brengen dat genoeg is voor mij. Maar jullie weten allemaal, als je ergens in een diep put valt en er is een depressie en er zijn zaken die opeens groter zijn dan geen enkele coach of geen enkele mental coach je uit kan helpen, dat er maar één iemand echt is, amen, die jou de vrede en de rust kan geven, en dat is Jezus Christus, amen. De goden van deze wereld, mezelf, kan mijn zoektocht naar betekenis niet bevredigen. Amen. Er is maar één iemand die mij antwoorden kan geven op al de levensvragen. En iedereen vraagt ze, waarom zijn we hier? Wat is de betekenis van het leven? Waarom moet ik doorheen deze periode gaan? Wat is het doel? Is er leven na de dood? Waar ligt mijn identiteit? Wel, er is maar één iemand die antwoorden kan geven. Er is maar één iemand die jou je identiteit kan geven van wie je echt bent. En zijn naam is Jezus. Jezus heeft laten zien, amen, wie wij zijn, wie wij kunnen zijn in hem. Amen. En de goden van deze wereld zullen je zoektocht naar de betekenis van het leven niet kunnen bevredigen. Religie kan je zoektocht naar betekenis niet bevredigen. Politiek patriotisme zal je niet redden van de leegte in je zin. Alleen Jezus en een openbaring van het geloof in zijn rechtvaardigheid zullen dat wel doen. Ik zal het nogmaals zeggen. Alleen Jezus en een openbaring, amen, van jouw geloof in zijn rechtvaardigheid gaat voor jou opeens het licht doen laten aangaan. En God is op zoek naar de mensen, naar aanbidders, halleluja, die hem wil aanbidden in geest en in waarheid. Ware aanbidders, Jezus noemt dat. Ware aanbidders. Nu, Satan weet dat. Satan weet dat God op zoek is naar die ware aanbidders. Dus wat probeert hij te doen? Hij is ook op zoek trouwens naar aanbidders. Aanbidders die hem willen aanbidden. Wel, hij is eigenlijk op zoek naar aanbidders die alles aanbidden buiten Jezus. Amen. Buiten de Heere God. Amen. Hij is op zoek naar prooien om te verleiden. En hij heeft dit ook gedaan met Jezus. Hij heeft Jezus proberen te verleiden. Amen. In de woestijn. We zullen even lezen in Lucas hoofdstuk 4. En hij heeft dit gedaan door de Bijbel te gebruiken. Zie, je denkt misschien, ja, maar ik kom naar de kerk en ik lees Gods woord en ik zeg dat op elke dag. En je denkt misschien dat een ware aanbidder is, om het schrift te gebruiken, om het schrift te lezen. Dat is goed dat je het schrift leest. Amen, fantastisch. Amen. De duivel kent meer van het schrift dan jij het schrift kent. Amen. En hij weet ook hoe hij het schrift kan verdraaien. Hij weet ook hoe hij versen uit context kan nemen en jou iets voor kan schotelen dat eigenlijk niet waar is. En dat is wat hij met Jezus heeft gedaan. Dat is wat hij in vele kerken doet. Zolang dat jij maar niet komt tot de essentie van het evangelie. Zolang dat je maar niet komt tot het fundament. Als hij je daarvan kan weghouden met allerlei andere versen die er niks mee te maken hebben. Amen. Is hij tevreden. Ja, maar ik kom toch naar de kerk. Dat maakt het niet uit. De fariseers, die kennen de Bijbel van buiten. En Jezus zegt, je denkt dat je eeuwig leven hebt door het schrift te lezen. Je denkt dat je eeuwig leven hebt door het schrift te quoteren en te bidden. En op de hoek van de straat staan te bidden en u groot voor te doen. En Jezus zegt, het is niet zo. In mij is eeuwig leven. Ik ben de vervulling van het schrift. En als je niet kan zien dat ik de vervulling ben van het schrift, dan is al je gebeden, dan is al je bijbelopzegging nutteloos. Ik ben gekomen om al hetgeen dat jullie zitten op te zeggen, te vervullen in mijn leven, om mij te presenteren als de Messias. En als je dat niet kan zien, als je niet kan zien dat het allemaal draait om mij, Jezus, niet mij, allemaal draait om mij, dan is je gebeden nutteloos. Dat is wat Jezus wilt zeggen. Amen. En zoveel mensen, ze gebruiken de Bijbel, ze lezen het, maar ze willen het eigenlijk allemaal dat het draait om hun. Het gaat om mij, ik ben ziek, wat heb ik nodig? Wat moet ik leven? Door mijn streamen ben ik genezen, want ik wil genezen worden, want ik ben dat beu hier allemaal. En dus ze gebruiken de Bijbel, en ze kunnen dat misschien met een goed hart doen, maar eigenlijk, als je komt tot de essentie, draait het allemaal om wat ik nodig heb. Maar wat heeft de Heer nodig? De Heer is op zoek naar ware aanbidders. En dat wil zeggen, ik blijf u aanbidden, of ik genezen word of niet. Ik blijf aanbidden doorheen de pijn, of ik nu bevrijd word van de pijn. Amen, want ik weet wat u reeds heeft gedaan voor mij aan het kruis. En dus laat me terugkomen naar Lucas 4. De duivel bracht Jezus naar een hooggelegen plaats en liet hem in hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat. Want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, dan zal dat allemaal van u zijn. Dat is wat de duivel zegt. Maar Jezus antwoordde, staat geschreven, aanbid de Heer, uw God, verheer alleen hem. Nu, hij gaat hem nog verleiden, nog met twee, want hij beseft van, ontlukt hij niet. Ik zal het nog eens proberen. En hij gebruikt een andere vers, een andere psalm om hem te verleiden, om dingen te doen die buiten de wil van God liggen. Maar ik wil even inzoomen, op vers 7. Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn. Jezus werd verleid om de macht te krijgen over alle koninkrijken van de wereld en de roem die ermee gepaard gaat. En het enige wat Jezus moest doen, volgens de duivel, was in aanbidding voor hem neervallen. Nu, hier zitten er een paar leugens in. Hij zegt, de duivel zegt, hè, en we weten allemaal, de duivel is een leugenaar, is de vader van alle leugens. Hij zegt, ik heb alle macht. In vers 6 zegt hij, ik geef u de macht over dat alles. En de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken. En ik geef het aan wie ik wil. De duivel heeft niet alle macht. Amen. God heeft alle macht. En wat er ook gebeurt, als de duivel iets doet, dan is het omdat God het toelaat. Amen. En het is waar dat inderdaad in de tijd dat Satan deze uitspraken doet, dat de koninkrijk inderdaad allemaal geregeerd werden door heidenen. Heidenen, mensen ver weg van God, die onder invloed staan van verafgoding en zo ver. Ja, en in zekere zin heeft Satan dan inderdaad wel macht over die koninkrijken, maar hij vergeet dat er maar één iemand is, amen, die dat toelaat. En Jezus wist dat natuurlijk, amen. En het was een verleidelijk aanbod. Jezus dacht, en hij had een missie. Hij kwam als de Zoon van God, als de Messias, om wat? Om een nieuw koninkrijk in te stellen. Een koninkrijk waarvan hij zelf heeft gezegd dat de hele aarde ging veroveren. Een koninkrijk dat klein ging beginnen, maar groot gaat eindigen en alle andere koninkrijken gaat omverwerpen. Een koninkrijk dat begint als een kleine rots die tegen de voeten van een groot standbeeld, amen, gaat aanbotsen en dat hele standbeeld, hè, gaat omverwerpen. En Satan zegt eigenlijk, kijk Jezus, jij bent op een missie, ik weet, er gaat een nieuw koninkrijk, maar weet je wat? Ik heb dat koninkrijk momenteel in bezit, dat is niet waar. Maar ik heb dat in bezit en weet, jij bent op een missie, je hebt een werk te doen. Ik kan u dat geven. Ik kan u dat geven. Je moet mij gewoon aanbidden. Je moet niet volgens Gods wil gaan. Dat is allemaal te nederig en te flauw en te slap. En dat is te moeilijk en dat is pijnlijk. En wie weet wat je allemaal moet doen om het zo te krijgen. Doe het volgens mijn manier. Gewoon aanbidden, pam, en de volgende dag beschikt je over alle macht in alle... In heel de wereld. Dat is wat hij eigenlijk zegt. Want Jezus wist, dit is mijn missie, een nieuw koninkrijk in te stellen. Maar ging dat nieuw koninkrijk via de weg van de duivel of via de weg van God? Amen. De weg van God, was dat de verleidelijkste weg? Nee, dat was de moeilijke weg. Kruisiging, bespuwd, beschimpt worden, vernederd worden. Verloochend worden door uw eigen volk. Amen. Dat is niet de weg die ik zou, mijn vlees zou willen kiezen. Maar het is de weg van God. Hij zal misschien denken van, oh, moet ik met deze 12 losers. In het begin waren het misschien losers. Deze 12 apostelen die nog ineens amper kunnen lezen en schrijven, vissers. God had me dan toch tenminste bijbelgeleerde gegeven. Iemand die van aanpakken wist. Nee, deze man, ik moet die helemaal gaan opleiden. 3 jaar, 1 gaat mij dan nog verraden ook. Moet ik daarmee de hele wereld gaan veroveren? En Satan zegt, ik moet die gewoon op mijn knieën vallen. Ja, dat is een goede deal. Misschien moet ik het maar aanpakken. En dat is exact hoe dat de duivel u probeert te verleiden. Hè? Met allemaal goede deals. Soldeprijsje. Hè? Compromitteer hier en je krijgt dat. En ja, op korte termijn denk je van eigenlijk wel, hè, waarom niet? Hè? Maar op lange termijn, amen. Op lange termijn is Gods wil altijd de beste keuze. Op lange termijn is leven volgens Gods wil en de vruchten van de geest cultiveren. En dat heeft tijd nodig. Altijd de beste keuze. En dan kan je 20 jaar nadat je loopt en wandelt met de Heer terugkijken en zeggen van ik ben daar vertrokken, maar ik heb volgehouden. God is iets in mij begonnen. Halleluja, heeft mij de moed en de kracht gegeven om vol te houden. Door geloof heb ik vastgehouden en doorgebroken. En nu ben ik meer volwassen en volwassen geworden. Dank de Heer, halleluja. En ik kan een getuigenis zijn voor anderen. Waarom? Omdat je hebt gekozen, halleluja, om de lange weg te pakken. De marathon te lopen in plaats van de korte sprint met wat doping te pakken vanzelf. En dan sommige mensen die korte weg na 20 jaar, ze zijn misschien in de kerk, maar ze zijn niks veranderd. Nog steeds zijn er problemen. Nog steeds zijn ze bezig met Gods woord te misbruiken voor iets te kunnen veranderen in hun leven in plaats van hun gezindheid te veranderen. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Zie, er zullen verleidingen komen om te compromitteren op ons geloof. Er zullen er komen om mee in zee te gaan met bepaalde politiekers, om een bepaalde veranderingen teweeg te brengen. En misschien als God u daarvoor roept, doe het. Amen. Halleluja. Doe het met de kracht van God om een verandering teweeg te brengen in uw gemeente, in uw plaats waar je werkt. Amen. Maar doe het op Gods manier. Halleluja. Doe het op Gods manier, niet door corruptie, niet door hier en daar te foefelen, hier en daar mee te gaan met de zaak van. Doe het op Gods manier en er zullen vruchten komen. Amen. Amen. Laten we mensen in de gemeente brengen volgens Gods evangelie. Amen. Geen bewaterde versie, of hoe zeg je dat? Een flauwe versie van het evangelie. Amen. Want dat zien we te veel gebeuren in hun poging. En mensen willen meer mensen in de kerk. Maar in hun poging om meer mensen naar de kerk te brengen, dachten ze dat het goed zou zijn om het evangelie wat aantrekkelijker te maken. Zoals de wereld, zodat wereldse mensen zouden kunnen komen. En het klinkt als een goed initiatief, maar het is nu bewezen dat het niets voortbrengt buiten babychristenen. En ik applaudisseer alle mogelijke manieren om het aantrekkelijker te maken, de diensten enzovoort, maar ergens moet er wel een grens worden getrokken. Amen. Ergens moet er een grens getrokken worden. Elke dienst moet men komen tot de essentie van het evangelie. Men kan geen loze belofte gaan prediken, omdat dat beter klinkt voor de oren. Amen. Men moet de essentie van het evangelie. En als dat betekent dat ik moet prediken dat wij inderdaad zondaars zijn, maar hij is een heilige God. Maar het goede nieuws is dat deze heilige God is neergedaald om mens te zijn. En door zijn bloed kan ik nu van zondaar naar heilige worden getransformeerd. En dit enkel en alleen op basis van geloof. Amen. Mensen horen natuurlijk niet graag dat ze zondaars zijn, maar dat is wat het is. Amen. Dank u, Jezus. Dus laat me terugkomen tot het onderdeel ware aanbidding. Ware aanbidding. Vandaag de dag wordt soms vervangen door emotievolle liederen te zingen. En dat is wat de kerken ook proberen te doen. Ze passen hun programma aan. Maar wat ik ook recentelijk heb gezien, de laatste 10 jaar, is dat inderdaad veel van die kerken meer emotievolle muziek beginnen te spelen. Maar ik vraag me af, is de geest wel betrokken in dit hele gedoe? Amen. Ja, 1 ding dat ik kan applaudisseren voor onze organisatie is, het zijn de mensen die, hoe moet ik het zeggen, het vurigst de Heer kunnen weten te aanbidden. Degenen die naar conferenties gaan, degenen die naar gewone kerkdiensten kijken online van onze organisatie. Het is steeds een vurige, amen, zonder al te veel smoke en lichten en luide muziek en gitaar. Want dat zie ik ook in de evangelische beweging nu ontstaan. Maar het is iets van, we willen het wel, maar er ontbreekt een extra element. De aanbidding in geest en in waarheid. En pas op, muziek is nodig, maar we mogen mensen niet tot een of andere emotionele ervaring brengen om het dan naar buiten te gaan en dan te vergeten en dezelfde persoon te zijn de volgende dag. We hebben de geest nodig, halleluja, in onze diensten. Amen. We hebben de geest nodig doorheen aanbidding en lofprijs wanneer we de Heer aanbidden. We hebben zijn woord nodig, geen 10 minuten feel-good message. Amen. We hebben de essentie van het evangelie nodig in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Wanneer de muziek begint, Halleluja, dan zou er geen cheerleader moeten staan, hè, of zitten die zegt van sta maar op, klap in uw handen, doe nu dit, beweeg je linkervoet, beweeg je, hef je stem nog eens, schreeuw een keer harder, schreeuw een keer nog eens harder. Ikzelf raak daar een beetje op afgeknapt wanneer ik zo'n worshipleader heb. Soms heb je dat nodig, dat is waar, amen. Maar ikzelf raak daar een beetje op afgeknapt. Ik moet van intern gemotiveerd worden. Ik kom binnen, ik zeg, vader, het maakt niet uit wat ze gaan zingen, welk lied dat ze gaan zingen, of ze nu vals zingen of niet. Oké, dat is een beetje ambetant als ze vals zingen. Dat leidt mij misschien af, maar vader, het is vooral de woorden die ik zie op het scherm, de woorden die in me opkomen, die ik wil naar u brengen, naar uw troon. Ik wil u een lofzang brengen, amen, in uw aanwezigheid. Halleluja. En soms kan het zijn dat ze naast u zitten te springen, en te huppelen en te rollen. En jij zit daar met een nederige houding. Maar er is wel iets aanwezig in je hart. En het begint te stromen. Dan zeg ik, hou dat niet tegen. Amen. Laat dat er maar uitkomen. Amen. Iedereen heeft zo zijn manier van aanbidding. Ik wil niet zeggen dat er iemand staat te springen dat een ware aanbidder is. Amen. Het kan gewoon zijn dat hij niet genoeg heeft bewogen tijdens deze week. En hij ziet kerk als zijn fitnessuurtje. En dat is de beweging die hij krijgt. Ja, het kan zijn, hè. Pas op, hè. Ik kan niet in die mensen hun hart kijken. En ik moet dat ook niet kijken. En dat is tussen hem en God. Het enige wat ik weet, hoe is mijn hart ten opzichte van God? Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Aanbidding is natuurlijk meer dan liederen zingen. Hè? Dat is het niet helemaal. Het is onderdeel. Lofprijs is onderdeel van aanbidding. Amen. En het zou wel goed zijn dat we dat al een beetje onder de knie krijgen. Dat als we samenkomen, dat we hem kunnen prijzen met onze mond, met onze handen, met onze voeten. Amen. Dat zou wel heel goed zijn dat we dat onder de knie krijgen. Maar dat is maar onderdeel van aanbidding. Amen. Aanbidding is niet gelimiteerd trouwens tot zondag tussen 11 en hoe lang dat je hier bent. Amen. Het is niet gelimiteerd tot wanneer de aanbiddingsleider zegt, laten we nu God aanbidden. Amen. En dan stoppen. Nee, er staat geen limiet op. Het begint, aanbidding, wanneer ik 's morgens opsta. En ik beslis, vader, mijn eerste gedachte, ik geef het aan u. Aanbidding begint wanneer ik moeilijke momenten doormaak op weg naar het werk. Maar ik kies ervoor om kalm te blijven en het aan de Heer te geven. Is dat aanbidding? Ik dacht dat je constant een lied moest. Nee, dat is aanbidding. Aanbidding begint, en ik maak dat veel mee, je wordt gefrustreerd, want mijn trein is om 13 na, en dan is er weer een onnozelaar voor mij, die veel te traag rijdt, en ik ben te laat vertrokken, mijn eigen schuld. En nu moet ik rap zijn om mijn trein te houden, en dan komt dat stemmetje, en ik wil van alles zeggen, maar ik zeg, oh vader, dank u dat u mij kalm houdt, want wie zegt dat ik op tijd moet zijn op het werk? En met een interne autist zegt natuurlijk, jij moet op tijd zijn op werk. Maar de Heere zegt, kalm, alles onder controle. En dat is aanbidding, wanneer je hem je emoties laat bepalen. Want ik kan er niks aan veranderen aan die trein. Die gaat komen of het nu snel gaat. En als ik laat zijn, dan moet ik de volgende pakken. Dan is het maar zo. Amen. En ik zeg dat nu heel kalm. Maar het is ook een oefening voor mij. Sommigen onder jullie denken van, oh, wat moet ik dan nu? Ik kom altijd te laat. Ja. Dan is dat geen oefening voor u, maar jij moet misschien wel wat meer op tijd gaan leren zijn. En dan is dat aanbidding voor u. Snap je? Amen. Zie, dat is voor iedereen anders. Maar aanbidding is dus een dagelijks onderdeel van het leven. Het begint wanneer iemand mij verwenst of scheef kijkt naar mij of iets heeft gezegd naar mij. En ik kies ervoor, amen, om die vervloekingen niet te beantwoorden met andere vervloekingen, maar met zegening. Dat is aanbidding. Ja, dat is aanbidding. Amen. Want dan kies je de wil van de Heer in plaats van de wil van het vlees. Amen. En dat is makkelijk. Iemand iets terugzeggen, het laatste woord hebben. Oh, dat is een moeilijke. Hè? Daar hebben we het allemaal van. Jongen, die nee, maar ik kan het laatste woord hebben. Maar moeten we altijd het laatste woord hebben? Ik weet wie het laatste woord zal hebben. Amen. Halleluja. Aanbidding is wanneer ik ervoor kies om het rechte pad te bewandelen en de Heer te gehoorzamen, ook al gaat me dat iets kosten. Is dat aanbidding? Ja, dat is aanbidding. Paulus zegt het samenvattend in Romeinen 12, vers 1. En ik eindig hiermee. Hij zegt, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. De ware aanbidders stellen zichzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer. Amen. En wat is dat offer? Hij zegt, hij gaat verder in vers 2. Hij zegt, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Maar verander door door mijn daden te veranderen en een ritueel ervan maken en mezelf te pijnigen. Waar moeten we mee beginnen? Door uw gezindheid, uw denken. Hetgeen dat u van binnen motiveert. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Ik zeg het, God is op zoek naar ware eredienst. En ware eredienst bestaat erin om uzelf als een offer in zijn dienst te stellen. En dat offer wordt gemaakt door uw denken te transformeren naar het denken van Jezus Christus. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. God is op zoek naar ware aanbidders. In Johannes hoofdstuk 4, dat woord aanbidding wil zeggen proskuneo. Proskuneo. Wat betekent zichzelf prosterneren, ter aarde werpen, neerbuigen, knieën vallen, hommage brengen, respect brengen in diep ontzag. Amen. En dus met andere woorden, aanbidding gaat verder dan alleen maar liedjes zingen op zondag. Het is jezelf nederwerpen aan de voet van het kruis. U nederig maken en beseffen dat er maar één iemand is die mijn gezindheid kan veranderen. Er is maar één iemand die mijn identiteit kan veranderen. En dat is Jezus en zijn werk aan het kruis. Dus aanbidding omvat al die andere zaken. Ja, niet alleen liedjes zingen. Oh, dat wist ik niet. Wel, natuurlijk, lofliederen zingen is iets dat we doen. De Bijbel zegt het, hè? Psalm 100 vers 4. Ik ben ermee begonnen, weet je nog? Ik heb dat expres gedaan. De lofprijs begonnen in Psalm 100 vers 4. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Hier staat van boven. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoven een lofzang aan. Breng hem hulde, prijs zijn naam. Van boven, helemaal in de lijst. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Amen. Het is iets dat we... Maar moeten is een sterk woord. Het is moeilijk om de Heer te zien als een dictator van... Aanbid mij, zing een loflied. Hef mijn naam aan nu. Of ik bliksem. Nee, het is iets dat spontaan... Heb je dat ook niet als je binnenkomt? Dat je er een andere atmosfeer voelt dan wanneer je thuis probeert aanbidden? Voel je ook niet dat omdat dit gebouw is dedicated, toegewijd aan de Heer te aanbidden. Halleluja, er hangen wat minder tafels rond dan misschien in uw appartement. Ik ben er een beetje mee aan het lachen. Maar inderdaad, de engelen zijn allemaal samengekomen wanneer we hier samenkomen te zien van, gaan ze de Heer de eer geven die hij verdient? He, want de Heer troont te midden van de lofprijs van zijn volk. En hij zegt, kom binnen in mijn poorten. Nu, ik weet het, dit is niet het huis van de Heer, de vier muren. Het huis van de Heer is overal waar je komt. Amen. Maar waar wij samenkomen, is het zeker het huis van de Heer. Amen. Waar wij samenkomen in zijn naam. Amen. Halleluja. We weten dat hij in het midden is en ik weet die versie en doelt op iets anders. Maar sowieso, Jezus is hier. En dan zegt hij, kom binnen met een loflied. Amen. Hij zegt niet, kom binnen met geklaag en gezaag. Hij zegt niet, kom binnen en blijf u focussen op wat er gebeurd is tijdens die week en wie wat heeft gezegd en wat er allemaal gebeurd is. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Hij zegt, kom binnen met een loflied. Hef een lofzang aan en breng hem hulde, prijs zijn naam. Nu, als dat wordt gezegd in het Oude Testament, pas op, in het Oude Testament, die waren heel georganiseerd. David heeft de aanbidding veranderd door de levieten instrumenten te geven. Ja, harpen en gitaren. En ze hadden waarschijnlijk niet zo'n mooie elektrische gitaar als broeder Jo. Amen. En piano en weet ik veel wat nog allemaal. Ze hadden misschien wel wat drumtoestellen. En het wordt allemaal beschreven wie wat moest staan. Het was een georchestreerd orkest. Dat constant aanbidding moest brengen. Om deze versie hier in ere te houden. Constant moest er aanbidding tot de Heer gaan. Moeten wij daar dan mee stoppen? Nee, we moeten dit blijven voortdoen. En het zou al goed zijn, moesten de meesten onder ons dit al consistent willen blijven doen. Amen. Maar het is nu veranderd. Aanbidding is niet meer in een tempel. Want dat gebeurt allemaal in de tempel. Allemaal mooi en iedereen daar naartoe gaan. Hè? En een mooi schouwspel en al die mooie stemmen. Heel dat koren van 100 levieten en zo. Fantastische aanbidding. Als je er geweest zou zijn, hadden we waarschijnlijk kiekenvel gekregen. Maar we moesten allemaal naar de tempel. Om te samen met die offers, hè, die zangen te horen. Maar nu, zegt Jezus, de tijd is nu gekomen. Vroeger moest je naar die berg gaan. En moest je naar die berg gaan en naar die tempel. Maar nu komt er een tijd en de tijd is nu. Ik ben gekomen om aanbidding te brengen. In de geest en in waarheid. Met andere woorden, overal waar jij bent, kan jij dat kiekevelgevoel verkrijgen. Halleluja. Overal waar jij bent, kan je een loflied aanheffen tot de Heer. Bruno, kan je hem helpen? Dank u, Vader. Dank u, Jezus. Volgende week ga ik verder zien wat Jezus bedoelde met aanbidding in waarheid en geest. Maar ik wil dat je vooral vandaag hebt begrepen, God is op zoek, amen, naar aanbidders. Oh, dank u, Jezus. Het gaat verder dan een lied. Het gaat verder dan met de lippen belijden, hoe goed God is. Het gaat verder dan dankjewel Jezus zeggen. Nee, we loven Hem inderdaad voor zijn werken. En vele mensen stoppen daarom dat ze eigenlijk alleen maar iets willen van God. Ze willen zijn arm. Soms loven ze God omdat ze iets willen van God. Maar is dat echt de aanbidding? Soms komen ze binnen in het huis van God en ja, ze willen God wel loven. Maar eigenlijk is het omdat ze denken, als ik God loof, dan ga ik genezen worden. Of als ik God loof, dan ga ik eindelijk die promotie krijgen op het werk. Ze willen zijn arm. Ze willen de arm van God. Ze willen zijn macht zien in hun leven. Zij komen omdat God hun portemonnee moet vullen. Ze komen zingen op zondag omdat ze een zegening nodig hebben op maandag. Maar is dat ware aanbidding? Zingen op zondag omdat je zegening nodig hebt op maandag. De zegening is reeds uitgestort. In 33 na Christus of in 30 na Christus. Welke datum dat je erop wilt plekken. En omdat de zegening is uitgestort toen, ben ik hier nu. Om u een lofprijs te geven. Vader, en als morgen die promotie nog altijd niet komt, dan ga ik hier nog staan met een loflied. Amen. Een ware aanbidder maakt niet uit of God iets gaat doen in hun leven of niet. Ze gaan en blijven danken of God ze nu zegent of niet, want ze weten dat ze reeds gezegend zijn in Hem, dankzij het werk aan het kruis. Dat is een ware aanbidder. En dat is niet goedkoop. Dat kost u iets. Dank u, Jezus. Ken je die het verhaal zijn van de vrouw die de kostbare olie heeft gebroken om aan de voeten van Jezus te bidden? Zij deed dit zonder iets terug te verwachten van de Heer. En dat was heel duur. Dat was heel duur. Zij deed het met het zicht op wat Jezus ging doormaken. Want zij had een idee van wat er moest gaan komen. Hij ging sterven. Hij ging begraven worden. Is de Messias, de Zoon van God. Hij had zijn leven geven voor mij. Ik kan niet anders doen dan aanbidden. Ik moet er niks voor teruggeven. Ik zit hier maar aan uw voeten. U te aanbidden. Als jij mij wilt zegenen, prijs de Heer. Als jij mij dit en dat wil geven, prijs de Heer. Het enige wat ik wil is uw aanwezigheid. Het enige wat ik wil is in uw aanwezigheid vertoeven. Het enige wat ik wil is weten. Halleluja. Dat u nog steeds bij me bent. Dank u, Vader. Het enige wat ik weet is, Vader, u maakt alles nieuw. Alles nieuw. Daarvoor bent u gekomen. Maakt alles nieuw. Dank u, Jezus. Halleluja. Kunnen we dat lied misschien nogmaals zingen? Halleluja. Sarabokosan. Dank u, Vader. Thank you, Lord. Hij maakt alles nieuw. Halleluja. Alles wat gebroken is, Vader. U heeft het allemaal nieuw gemaakt, Jezus. Halleluja. Kosarabokosan. Thank you, Lord. See a lot of cassettes. U hebt de macht te restaureren dat wat van schoonheid is beroofd in de vallei ontstaan nieuwe hoop. Dank u, Jezus, u wilt altijd iets moois creëren uit dat wat woest en ledig is. U blaast mijn kille hart nieuw leven in. Nu maakt alles nieuw, alles nieuw. U maakt alles nieuw. Geen
is de hoop, geen daal te diep, U maakt alles nieuw. O, U maakt alles nieuw, alles nieuw, U maakt alles nieuw. Ik sta hier en mijn hart hoort U doen. Geen berg is te hoog, geen dal te diep, U maakt alles.